Test.
Nou praat, doet u dan ook wat?
Hm? Ja, zeg maar wat.
Ja, hallo, test, 1, 2, 3.
Hallo.
Slaat wel uit. Ja. Zo, goed, Joop Segers, hoe oud ben je?
Ik 29.
Bijna 30. Hoe lang zit je in de sociale advocatuur?
Officieel ben ik advocaat, bijna 4 jaar. Maar ik werk een halfjaartje langer, omdat ik een halfjaartje eerder begonnen ben op collectief hier. Dus zeg maar zomer 83 was het.
Ja. Wat is je werk en of, het kan tweelei zijn, actieervaring daarvoor?
Mijn werkervaring heb ik eigenlijk alleen maar van vakantiebaantjes. Ik heb verschillende malen bij de PTT gewerkt. Ik heb schoonmaker gewerkt bij de Algemene Bank Nederland. Ik heb nog in een grijs verleden ook nog eens aardbeien geplukt. Ik weet niet of dat relevant is. En mijn actieverleden is eigenlijk heel beperkt. In zoverre beperkt dat ik wel meegedaan heb aan een aantal studentenacties in de tijd dat ik nog studeerde. Dat betrof eigenlijk met name het. Ik heb een tijd op die studentenflat de Zilverberg gewoond in Amsterdam-Noord. En daar waren toen al een hoop problemen over het woonklimaat en het leefklimaat. Dat is eigenlijk sinds die tijd alleen maar erger geworden. Ik heb toen nog een hele tijd zelfs als een soort gangbeheerder gefunctioneerd. En in het kader van was er ook een overleg en hebben we ook verschillende acties naar de huiseigenaar, dat was toen nog de gemeente Amsterdam, of de Universiteit van Amsterdam, acties ondernomen, bezettingen van het kantoor en zo. Om afgedwongen te krijgen, min of meer, dat er verbetering kwam. We hebben een huurboycott gehad, een huurstakingen. Nou. En verder heb ik 2,5 jaar gewerkt bij het klachtenbureau politieoptreden in Amsterdam.
En daarna?
En toen eigenlijk bijna aansluitend daaraan in de sociale advocatuur terechtgekomen.
Hoe ben je in de staatsdebuut tegengekomen met het collectief? Was dat toeval of was dat een bepaalde reden?
Nou, dat was puur toeval. Het kwam omdat ik iemand die hier toen de tijd werkte kende. En ik was toen nog van plan om samen met een andere jongen, een vriend, een collectief te beginnen in de rivierenbuurt. Die plannen waren in een redelijk vergevorderd stadium, maar allerlei persoonlijke dingen kwamen daar toen tussen en dat is toen tussen ons twee eigenlijk geknald. En dat idee, dat project was toen van de baan. Toen was ik dus weer zonder, zeg maar. Maar ik liep toen wel aan een soort stage hier in de staatselijke buurt en dat kwam er op neer dat ik 5 dagen per week hier eigenlijk fulltime meedraaide op dat moment. En zo ben ik toen eigenlijk daarin gerold en ben ik hier blijven hangen min of meer.
Dus toeval eigenlijk.
Ja.
Je eerste zaak. Met name op politiek gebied.
Jeetje mina, wat was dat? Dat was de bezetting van VVD Stikkerhuis. Mm. Dat was, daar had ik één cliënt die zelfs om mij gevraagd had, geloof ik. Dat weet ik niet, ik was toen nog nauwelijks begonnen en toen al mensen die mij kenden. In ieder geval, ik ben daar toen, die heeft mij een naam toegenoemd, toen ben ik hem gaan bezoeken. We hebben toen met een aantal advocaten daar een hoop reizen van gemaakt in Nieuwe Sluis. We hebben daar toen praktisch als advocaten ook 3 dagen gezeten. En dat is toen uiteindelijk goed gekomen, zeg maar, in zoverre dat we de zaak hebben weten af te stoppen eigenlijk op het moment dat de voorgelegenheid met de officier plaatsvonden. En toen is iedereen naar huis gestuurd en het grootste deel is keurig anoniem gebleven, mijn cliënt in Kluis. Dat was eigenlijk de eerste min of meer succesvolle zaak met een politiek karakter, zeg maar. Ja.
En na die tijd ben je er gewoon steeds meer ingerold.
Ja, het is, wat dat betreft is natuurlijk, gaat het snel dan, hè? Het is een sneeuwbaleffect. Mond-op-mond reclame en zeker in actievoerderskringen gaan circuleren, tenminste zo denk ik dat het gaat, circuleren een aantal namen van advocaten en wie wel en wie niet betrouwbaar is. En zo blijf je dan inderdaad in zo'n circuit
zitten en hangen.
Zo kom je daarin.
Goed, eerste zaak. Wat is je specialisme langzaam zeker geworden? 4 jaar actief?
Dat ligt toch voornamelijk op het woonrecht. Dus alles wat daarmee te maken heeft, huren, kraken, maar ook dingen zijdelings daarmee, GIB-problemen. Dat doe ik ook voornamelijk hier.
Ligt dus buiten ook het kraakgebied in feite, gewoon ieder die op spreekuur komt met problematiek op dat gebied, die wordt gewoon geholpen en dat doe je dan?
Er zijn gewoon een aantal dingen die ik per se niet doe, zoals vreemdelingenzaken. Dat is niet omdat ik dat niet wil doen, maar gewoon omdat ik daar echt de ballen van verstand heb. Strafzaken doe ik eigenlijk alleen als ik gevraagd word. En ik word in de regel alleen gevraagd in strafzaken met een politiek karakter. Althans, in ieder geval in, door actievoerders.
Ja. Laat ze vastzitten, vaas je op jou en dan automatisch ben je verdediger. Ja.
Dan, dat soort strafzaken doe ik wel. Voor de rest draai ik bijvoorbeeld ook geen piketdiensten. Nu toevallig dan deze week. Maar in normaal gesproken draai ik geen piketdiensten. Omdat ik, ik heb dat anderhalf jaar gedaan. En ik heb daar een beetje een kater aan overgehouden. In zoverre dat ik voornamelijk... ik heb daar een aantal verkrachters aan overgehouden die ik dus allemaal keurig geweigerd heb. En voor de rest krijg je, heb ik een hele zooi, hele stoet junks aan me voorbij zien trekken. Die voor de 40 keer opgepakt zijn.
Misschien als
die, die mij in kluis wantrouwen. En daar hebben ze misschien ook nogal een bepaalde reden gelijk in. Maar daar komen geen strafzaken uit voort. En dat was een zo frustrerende bezigheid uiteindelijk. Dat ik dacht van, nou, we zijn er meer dan ze nodig hebben. Dus laat ik maar afhaken, want het inspireerde niet echt. Dus nu blijft het beperkt tot de zaken waar ik gevraagd word. En dat bevalt me prima, want dat zijn mensen die ook... dat heeft al gauw een politieke kant, die zaak. En daar kan ik me dan wat beter met draaien vinden.
Heb je ook, net als Jan Donk vertelde, dat problemen gehad met de piketcentrale omdat je cliënten weigeren, zoals verkrachters bijvoorbeeld?
Ja. Ik heb toen is je vraagt, je krijgt dan op voor welk artikel, van welk artikel ze verdacht worden. Ja. Dus dan weet je al gauw in welke sfeer je moet zoeken. Nou, als ze dan zedendelicten betroffen, toen dan zei ik van ja, die zaak doe ik het niet. Dat is, er zijn een paar dingen die ik per se niet wil doen, en dit is er één van. Heroïne dealers, idem dito. En verkrachters niet. Ja, maar je kunt niet weigeren en nou fijn, je krijgt dus dat probleem. Toen heb ik in één of twee keer met verkrachters heb ik dus gezegd van nou moet je luisteren. Ik doe het volgende. Ik ga naar die jongen toe op het bureau. Ik bezoek hem, ik zeg hem er meteen mee dat ik die zaak verder niet doe, ongeacht wat zijn verhaal is. En ik zorg, ik luister of hij een eigen advocaat al heeft, omdat hij bijvoorbeeld eerder heeft vastgezeten. En ik zoek een andere advocaat voor hem. Omdat ik ook inderdaad weet dat, dat de piketcentrale het heel moeilijk heeft met het slijten van... daar moet echt mee geleurd worden, het zedendelinquenten. Dat is heel moeilijk. En nou ja, goed, het is natuurlijk ook zo, je hebt er min of meer voor gekozen. Je kiest ook voor die piketdienst, dus je maakt vuile handen. Nou, ik wil dan niet verder gaan als ik persoonlijk daarmee uit de voeten kan. Dus zeg ik, ik doe dat niet, maar ik ga dan wel zover dat ik dan dat eerste gesprek wel doe. En zal zorgen dat die doorgesluist wordt naar een advocaat die dan wel de verdediging op zich wil nemen. Die zijn er, maar wat zat hoor in Amsterdam, dus het is min of meer ook een luxe standpunt. Want tegelijkertijd, daar moet ik wel bij zeggen, vind ik dat iedereen, verkrachters dus ook, recht hebben op verdediging. Alleen niet mijn, van mij, niet door mij.
Nee, precies. Ja. Nou, dan weer eventjes een vraagje op het andere gebied. Vroeger was het advocatencollectief van de Statie de buurt, met een aantal andere collectieven overigens, toonaangevend als het gaat op het verdedigen van politieke actievoerders op straat en in de cel en ook later voor de rechter als ze voor moesten komen. Op het moment dat jij kwam lag de zaak min of meer op zijn reet, kunnen we eigenlijk wel stellen. Qua activiteiten, een aantal advocaten waren al min of meer steeds meer gespecialiseerd op andere gebieden of waren al min of meer ermee gestopt of gingen ermee stoppen. Zit er sinds jij erbij bent weer een lijn in de activiteit in de zin van grotere activiteiten, een grotere stijgende lijn en met name dan ook in de politiekere opstelling weer?
Nou, het is te veel gezegd dat dit, dat mijn praktijk, of tenminste de manier waarop ik hier praktijk uitoefen, dat dat de lijn van het advocatencollectief Staatsliedenbuurt zou zijn. Ik denk dat, zonder dat ik nou alle eer naar mezelf toe wil trekken, maar dat ik op dit moment op dit kantoor de enige ben die echt heel intensief bezig is met acties, zeg maar. Hè. Dus met het verdedigen van actievoerders of met alles wat daarmee samenhangt. Het bezoeken van vergaderingen en voor de rest, Johnny, wat die leed, die heeft alleen op een ander terrein, doet hij wel heel veel zaken voor buitenland, voor vreemdelingen. En ook, hij heeft een tijd geleden dus nog een tamelijk geruchtmakende zaak gehad van die Molukkers die stenen hadden gegooid naar de Indonesische ambassade in Den Haag. En naar de politie die ervoor stond, maar goed. Die heeft toen een aantal cliënten daar aan overgehouden. En dat was natuurlijk een zaak met een uitgesproken politiek karakter. Ja, in zoverre doet Johnny wat hij deed daarnaast, denk ik, als enige ook hier politieke strafzaken, politieke zaken. En voor de rest heb ik daar ook niet zo'n zicht op, maar het is niet zo dat dat dus een collectieve lijn is waarbij we dus zo de taken verdeeld hebben dat ik dit, dat soort dingen doe en dat de anderen dus de rest van de klussen doen. Het is daar een hele duidelijke keuze van mij alleen voor. En het is binnen het collectief is dat geen enkel probleem, dat werkt. Hè? En iedereen steunt me daar ook in. In zoverre dat dus wel dingen worden overgenomen op het moment dat ik daar niet meer naartoe kom.
Ja.
Maar, en dat maakt het ook heel werkbaar.
Ja.
Maar ik zeg maar dat actievoerdersdeel, dat er toch voornamelijk voor mijn rekening komt.
Ja. Ja. Want in feite is het toch zo dat je had vroeger Jaap en Van.
Mm-hmm.
En nu is het een tijdje niks geweest, om het zo maar te zeggen. En nu is het dan Joop. Dus min of meer ben je toch verder gegaan waar zij gestopt zijn, om het zo maar te zeggen.
Min of meer de fakkel overgenomen,
ja,
zeg maar.
Ja.
Ja. Ja, je moet natuurlijk niet vergeten dat dat geldt voor iedere advocaat natuurlijk verschillend. Maar bedoel, Henk gaat bijvoorbeeld met een bewonderenswaardige volhardendheid, zet hij door bijvoorbeeld. Dus
mm-hmm.
Iedereen kijkt daar tegenop hoor. Dat is dat moet je niet onderschatten, daar heeft iedereen. Er wordt natuurlijk ook, hij steekt zijn nek uit en dan gaat je kop er van tijd tot tijd af. Maar binnen de vereniging weet ik dat, binnen de vereniging Sociale Advocatuur in Amsterdam, weet ik dat daar een hoop respect voor bestaat. De manier waarop hij dus toch met een, ja, met een keiharde mentaliteit doorgaat. Maar niet voor iedereen is dat weggelegd.
Mm.
Er zijn mensen die op een bepaald moment daar helemaal afknappen na een paar jaar. En voor de een duurt het een paar jaar, de ander houdt dat langer vol. Maar ik denk dat er voor allemaal een keer, dat geldt voor actievoerders overigens net zo, een keer een moment komt waarop je dus inderdaad afzakt. En
ja,
dat kan weer opleveren na een tijd. Maar je wordt een keer actiemoe, zeg maar.
Ja.
En dan wil je gewoon eventjes de zinnen verzetten en iets anders. Ik denk dat dat met Jaap, kan ik wel zeggen, ik denk dat dat met Jaap zo zeker geweest is. Dat Jaap op een bepaald moment echt even iets anders wilde. Toen min of meer ook zag dat de fakkel toch wordt overgenomen.
Ja. Goed. Nou, een aantal zaken gedaan natuurlijk in al die jaren al. Wat voor grote zaken heb je met name gedaan die ook een beetje bekend zijn in de beweging of daarbuiten? Dan noem ik bijvoorbeeld zelf wel een beetje Schaapmanstraat, ik meen ook Kegemstraat, misschien Kedegemmen,
iets
er meer is.
Ja, ik vind het wel zo moeilijk. even denken. Ja, Schaapmanstraat is natuurlijk een hele grote geweest. Heeft toch een hoop tijd gekost. Kedegem heeft zo mogelijk nog meer tijd gekost. Op Kerkhamstraat ben ik pas halverwege ingerold, omdat daar halverwege de rezen er wat problemen, geloof ik, tussen de, toen, de advocaat toen en de verschillende cliënten. En toen hebben ze gevraagd of ik...
Zou
ik
willen overnemen?
Nou, toen heb ik afgesproken dat we de verdediging gedeeld
zouden
hebben. Ja, precies, dus het is ook zo verder gegaan.
Was het niet Jurien Pin die die zaak aanvankelijk heeft gedaan?
Ja. Nou, we hebben dat samen dus verder ook afgemaakt en dus een beetje de taken verdeeld. Dus er loopt een hoger beroep op dit moment en hoe dat verder verdeeld gaat worden, dat is nog niet duidelijk. Maar dat was inderdaad jullie in pen.
Ja. En de logische vraag is dan, omdat het toch ook allemaal vrij politieke zaken zijn, met toch een hoop politieke belangen er rondom heen.
Mm-hmm.
Heb ik ontzettend veel aandacht gehad van iedereen en in de media met name ook. Logischerwijs is het natuurlijk ook zo dat er heel veel politieke belangen op het spel staan. Voor zeg maar de ene kant en de andere kant. Daarmee te maken zou je kunnen zeggen van dan word je ook vaak gehinderd als advocaat, omdat de politieke belangen zo zijn dat je in feite dus niet alleen gezien wordt als onderdeel van het spel, je bent de advocaat van een verdachte, maar je bent in feite gewoon toch meer of meer het verlengstuk van de actievoerder op dat moment, zo word je ook gezien. Houdt dat in dat je dus daarmee ook gehinderd bent bij je werk? Bijvoorbeeld is het bij bepaalde zaken dat je het bureau uit bent geknikkerd? Of is het je woord ontnomen bij een bepaalde zaak? Of zijn er andere manieren van pesterij die voorkomen zijn? Of?
Nou, dat zal je misschien verbazen, maar los van natuurlijk de gebruikelijke pesterijen die mij al niet eens meer opvallen, maar ben ik niet echt opvallend gehinderd of zo. Ik ben misschien een wat minder polariserende figuur en kan misschien, ik weet het niet hoor, maar ik kan misschien nog net iets langer nog mijn geduld bewaren voordat ik het ook echt definitief verlies. Natuurlijk, ik bedoel, er zijn heel wat afgebekvecht aan het loketje bij op het hoofdbureau over of we er wel of niet bij mochten. Zeker de Schaamstraat weet ik nog te herinneren, dat was goed, toen wisten zij dat Hans Kok daar dood lag.
Ja.
En wij wilden per se toegelaten en toen lekte dat eenmaal uit. Nou ja, toen was natuurlijk fijn, toen hebben we daar vreselijk staan schreeuwen en schelden en ja, dan stuit je dus op een gesloten front. Ja, dat soort dingen heb ik wel meegemaakt en ook tegen mij persoonlijk gericht. Maar om dat te zeggen dat ik heb nooit dus echt heel erg gehinderd, ook niet in de rechtszaal, dat ik echt belemmerd ben of dat met woord ontnomen is door de rechter.
Maar wat noem jij gebruikelijke pesterijen?
Nou, wat noem ik gebruikelijke pesterijen? Dat is dat je, het meest duidelijke voorbeeld denk ik, en dat was dan niet eens een politieke zaak, maar dat soort dingen krijg je zeker in politieke zaken mee te maken. is dat ze je gewoon eindeloos laten wachten bijvoorbeeld. Of van, je komt voor je cliënt, je hebt een afspraak gemaakt. En dat gebeurde me dus van de week. Je komt, je hebt een afspraak gemaakt, je komt bij je cliënt op piket of wat dan ook, op bezoek in de cel. En ja, we zijn net met hem bezig, of hij zit in verhoor, of ze zijn hem aan het dakken, dus zijn vingerafdrukken aan het nemen. En ze laten je rustig een uur zitten daar, en totdat je van jezelf maar weer weggaat, omdat je volgende afspraak weer staat te wachten. Nou, dat soort pesterijen, die zijn al zo gewoon, zeg maar, die zo in het systeem ingekankerd, dat je daar niet eens meer over valt. Ja, op het moment zelf, maar de volgende dag ben je het vergeten. Maar je realiseert je dus veel te weinig dat ook de structuur is van het systeem als zodanig die dat met zich meebrengt. Het systeem is rot natuurlijk. Het raar is dat je op dat moment ook nog eens een keer je onderdeel van het systeem uitmaakt, dat je daarin mee functioneert. Misschien juist wel daarom, omdat je dus realiseert dat het systeem rot is, maar jezelf deel uitmaakt van het systeem op dat moment. Realiseer je niet, of maak je er niet eens een probleem van. Neem je er geen aanstoot meer aan. Dat is het ineens niet eens zo principieel meer.
Misschien vraag je dan erachter dan, van zo nee, hè? Dus als je niet al te veel gehinderd wordt of iemand dat niet aanstoot aanneemt, doe je werk dan wel goed. In de zin van, is het soms niet een bewijs, al cynisch genoeg natuurlijk, het feit dat je naar de grote bek opstelt, dat je daarom eruit geknikkerd wordt. Dus hoe minder dat gebeurt, hoe meer je er toch in feite je inhoudt.
Ja.
Dus dat je zegt van, nou ja, voor lieve vrede laat ik dan mijn mond maar houden, want dan word ik niet eruit gegooid, of dan wordt dat niet gedaan. Speelt dat dan nog een rol? Wat je nu ook zegt, een beetje al zegt van, dan laat ik het maar over me heen gaan, want als ik me op alles druk ga maken, dan ben ik dagelijks bezig, want er gebeurt zoveel.
Nou ja, het is niet zo dat ik, al ik het allemaal over mijn kant had gaan, dat hoor je mij niet zeggen. Het is alleen zo dat, het is gewoon een soort drempel, een soort frustratiedrempel, een frustratietolerantie heet dat met een mooi woord, die langzamerhand opbouwt. En dat er dus heel wat moet gebeuren voordat op bepaalde. En die drempel wordt steeds hoger, die tolerantie wordt steeds groter. Of ik nou mijn werk minder goed doe, of dat daaruit te concluderen is, dat weet ik niet. Ik ga niet over mijn eigen werk oordelen. Het feit dat ik van tijd tot tijd nog gevraagd word door actievoerders en dat men over het algemeen daar niet ontevreden over is, althans, dat is mijn indruk. Daar maak ik het op dat ze vinden dat ik het niet zo gek doe.
Mm-hmm.
En natuurlijk zal er van tijd tot tijd ook een hoop kritiek op te leveren zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat je natuurlijk niet moet vergeten is dat ik sta er niet voor mezelf. Ik sta er niet om als een soort egotripper mijn eigen ei kwijt te worden. Het is min of meer ook nog eens mijn werk. En ik word door iemand vertrouwd en door iemand gestuurd om iets voor hem of haar te regelen, op te klaren. En ik wil dat soort dingen toch zo goed en zo kwaad mogelijk toch in de gaten houden. Zonder tegelijkertijd mijn eigen hele persoonlijke ideeën daarover, die ik natuurlijk heb. Die wil ik daarin. Die staan niet op de voorgrond. Ik hoef niet mijn eigen ei per se kwijt. In de eerste plaats stelt het belang van degene die op dat moment bijvoorbeeld in de cel zit. En die ik koste wat kost vrij wil hebben.
Ja.
Nou, als ik denk dat ik op dat moment de afweging moet maken van nou. Misschien lukt het me wel als ik nou, of je moet iets kunnen regelen op het politiebureau, je wil dat er iets gedaan krijgen. Als ik denk dat ik dat gedaan krijg, op het moment dat ik dan maar iets beleefder blijf tegen die agent, dan doe ik iets beleefder. En dan kost me dat ontzettend veel moeite op zo'n moment. Maar ik krijg wel gedaan dat mijn cliënt dan in de cel niet eens even gepakt wordt of daar de dupe van wordt.
Ja. Maar in principe dat als je dus dan in feite zegt van advocaten zouden zijn, die wel opspelen, dat hij daarmee dan echt wel het belang van een cliënt schade? Of
nee,
dat niet?
Misschien ben ik dan heel liberaal hoor, maar hoe je de verdediging voert en hoe je dat soort dingen aanpakt, dat is in eerste instantie een zaak die je met je cliënt maar moet uitmaken. Dat bespreek je samen. En als een cliënt zegt van, kan me niet schelen, de beuk erin, huppakee, geen gelul, dan. En ook al kost hem dat, ook al brengt dat min of meer brengt dat persoonlijk nadeel mee, brengt dat persoonlijk schade toe, dan doen we dat.
Ja, precies. Dus in feite is dat de volgende vraag ook namelijk, een beetje daarop inhaken. Laat je je leider activist in hun houding?
Nou, dat is voor mij, voor 99% wordt daardoor mijn houding bepaald. Ja. Nou, voor 90% misschien, maar
in ieder geval
voor het grootste deel is wat. Is het dus wat er in samenspraak wordt afgesproken, in overleg wordt afgesproken van wat gaan we doen. Ja. Dat is bepalend voor hoe ik het ga doen.
Ja, precies. Ja. Dan is het ook een andere vraag, daarop volgend. Mensen worden voor verschillende delicten gepakt. Dat kan zijn stenen gooien in aanleiding van ontruiming tegen agenten of voertuigen van agenten. Ja. Het kan ook zijn het gooien van mot of cocktails. Het kan van kwaad tot erg, om zo maar te zeggen. Ja. En dan dat tussen aanhalingstekens wat mij betreft. Maar zijn er bepaalde acties waar je een voorkeur voor hebt? Dat wetende.
De tweede vraag is
namelijk van, ben je wel eens ergens niet voor of zelfs tegen? En dan heb ik daar een praktisch voorbeeld aan verbonden. Dan moet je zelf maar zeggen of dat fout is of niet. Zie het eieren gooien bij of tegen Asscher. Naar aanleiding van een zaak van een pandontruimers voor in de staat in de buurt. En waarin jij gezegd zou hebben in de krant van, dat vind ik niet mijn soort acties. Dat vind ik fout. Ja. Nou, kan het zijn dat het een fout citaat is, of dat je het werk ongeveer zoiets gezegd hebt.
Ik heb iets gezegd over dat ik pijnlijk getroffen was. Zo is het geciteerd in de krant.
Ja, zoiets, ja.
Ja, nou, dat is deels foutief geciteerd. Ik zal je ook uitleggen hoe dat zit. Toen dat incident zich heeft plaatsgevonden, 26 mei was het geloof ik, in ieder geval, toen de eieren gegooid zijn, werd ik 10 minuten later al door Asscher gebeld. En toen verweet hij mij enerzijds dat ik hem daarvoor had moeten waarschuwen. Waarvoor had ik hem moeten waarschuwen, niet waar. Maar op de tweede plaats sprak hij mij aan als voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur in Amsterdam. En hij zei van, u moet er goed rekening mee houden dat, omdat ik dat niet los kan koppelen van uw voorzitterschap, dat ik hier misschien wel consequenties uittrek voor kortgedingen in anonieme dagvaardingszaken voor de toekomst.
En met name achter gesloten deuren in de toekomst zonder publiek,
nou ja, dat zei hij dan toen niet, ja, maar, nee, maar dat goed. Zou natuurlijk, dat leest, dat hoort de goede, de oplettende luisteraar, ja. Hoort dat daarin. Dat maakte dat ik gewoon, kijk, dat ik daar persoonlijk op aangesproken ben, nou ja goed, dat is iets tussen Asscher en mij en daar, dat moet ik dan ook maar zien op te lossen. Dat ik daar word aangesproken als voorzitter van die vereniging, dat gaat mij te ver. En dan vind ik dat ook heel vervelend als dat zo gebeurt, omdat ik dan iets moet gaan rechtzetten wat ik vind dat er op dat moment niets mee te maken heeft.
Mm-hmm.
Nou, en toen heb ik ook tegen de krant gezegd dat ik dat allemaal niet zo prettig vond, dat ik daar inderdaad pijnlijk door getroffen was, door het feit dat ik inderdaad werd aangesproken als voorzitter van de vereniging. Ik heb over dat eierenincident zelf, tegen de krant in ieder geval, me nergens van gedistanceerd. Ik heb gezegd dat soort dingen, die worden geheel autonoom en buiten mij om worden dat soort dingen beslist. Mensen vragen niet aan mij of ze dat vooral wel moeten doen of vooral niet moeten doen. Dat wordt niet van mijn goedkeuring afhankelijk gemaakt. Of ik het verstandig vind dat je het doet, dat is heel iets anders.
Vind je het verstandig?
In het ene geval kan het me helemaal niet schelen. In dit geval kan ik daar helemaal niet over zeggen, omdat die zaak, daar was ik al niet eens meer mee bezig. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik onder omstandigheden dat mensen zou afraden, ja. Kijk, als ik denk dat, ik bedoel, het ligt wat minder duidelijk in een kort geding, omdat de rechter, als het goed is, in ieder geval niet laat meewegen of er nou wel of niet met eieren gegooid is. Mm-hmm. Dat mag op zijn uiteindelijke beslissing niet van invloed zijn. Maar als ik denk dat een bepaalde actie negatief zou kunnen uitpakken voor het uiteindelijke resultaat, zal ik dat zeggen. Denken dat, en dan moeten mensen zelf wel beslissen wat ze daarmee doen. En als ze zeggen van, nou, we gaan toch door, wij doen onze eigen zin, dan is dat hun beslissing. En dan vind ik dat niet verstandig, maar dat wil niet zeggen dat ik me terugtrek.
Nee.
Daarom zeg ik, de autonomie van de klant zelf of van de actievoerder is voor mij iets heiligs.
Mm.
Dat moeten mensen namelijk, mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid, daar moeten ze ook op worden aangesproken, maar mensen maken dus ook hun eigen keuzes, nemen ook hun eigen beslissingen in dingen. En ik ben op het moment hooguit instrument, kan dus bepaalde alternatieven aan ze voorleggen, kan ook zeggen, als daar ongevraagd wordt, een ongevraagd gegeven, die mening vaak niet in, als vind je dat nou verstandig, we zouden dat nou wel doen, dan zeg je, nou ja, misschien moet je het dan maar niet doen, of misschien heeft het inderdaad wel consequenties voor het resultaat, maar als ze het dan toch doorzetten, dat betekent niet dat ik dan op dat moment afhaak of zo. Nee, ik bedoel, dat is hun keuze, dat is hun manier van oppositie voeren, ja. Of wat dan ook. En dat is dan
zij
dat.
Het zo.
En ja. Dan is het zo, ja. Dat is het.
Goed. Volgende vraag. Wat vind je van de verschillen in strafmaat van een kraker die, bijvoorbeeld een kraker die mollies gooit en 8 maanden krijgt, onvoorwaardelijk?
9 maanden zelfs.
Goed, 9 maanden inmiddels zelfs, het was toen 8, hè?
Nee, het was 9, dacht ik. Nou, dat weet ik niet meer. Van, nee,
8. Ik dacht 8, waarvan... 8,
oh ja, 8 en 5 waren het. Ja. Ja, ik dacht 9, maar goed, 8.
Of agenten, dat is dan het tweede voorbeeld, die mensen doodschieten in de diensttijd en voorwaardelijk krijgen of een geldboete.
Ja.
Moet daar verschil zijn in strafmaat? Of zeg je van, nou ja, het is allebei even erg, dus moeten ze allebei hard aangepakt worden? Vind je het allebei? Hè? Dus er zit namelijk discrepantie in het verschil. Hè? Van een aanpak van een kraker die een steen gooit of een molly gooit, krijgt daar, of het algemeen gesproken dan.
Ja.
een redelijke straf voor, om zo maar te zeggen. Een redelijke aanhalingstekens. Een agent, en zeker in ieder geval die agenten die in diensttijd mensen doodschieten, dat is in ieder geval tot nu toe zo geweest, komen nooit in een cel. Altijd voorwaardelijk en bijna altijd geldboetes. In dit geval was het dan 2 maanden voorwaardelijk. Het ging om de zaak Atelide.
Ja.
Wat vind je ervan tussen die verschillen?
Ja, daar gaan de vragen vooraf, denk ik. Of daar gaat een oordeel aan vooraf. En dat is namelijk de vraag in hoeverre ik het strafrecht überhaupt...
Ja, je komt zeker nog later aan orde, maar...
Een wenselijk instrument vinden om dit soort problemen op te lossen. Hè. En in hoeverre je dus het strafrecht kunt gebruiken om, om mensen ter verantwoording te roepen, zeg maar. Of dat nou een kraker is die wenselijk of onwenselijk gedrag vertoont. Of dat nou een agent is die wenselijk of onwenselijk gedrag... Als je zegt van het strafrecht als zodanig is een onding... is het een onding voor zowel krakers, maar ook voor agenten. Wat jouw voorbeeld heel duidelijk illustreert... en dat niet alleen dit voorbeeld, maar talloze andere voorbeelden ook. En dat hoeft niet alleen om agenten te gaan... maar dan kan het ook om witte borden, fraudeurs gaan... tegenover de belasting of tegenover de bijstand... fraudeur, die dus de sociale diensten benadeelt, dan of sociale diensten fraudeert. Wat het illustreert is dat er in Nederland nog altijd sprake is, en nooit anders en het zal voorlopig ook niet anders worden, van klassejustitie. Dat er heel duidelijk met 2 maten gemeten wordt. En het strafrecht is, hoewel niet zo bedoeld, wordt in handen van de overheid, de zittende machthebbers, wordt een instrument om een bepaald beleid te voeren, om een bepaalde politieke visie op de samenleving door te drukken. Nou, wat betekent dat? Dat is dat er dwars door de samenleving kennelijk ergens een scheidslijn loopt tussen goed en kwaad. Dat betekent dat de politie, ongeacht wat er gebeurt, altijd aan de goede kant zit. Hè, en dat betekent dus ook dat er hooguit dus een voorwaardelijke straf uit kan lopen. Want ja, waar gehakt wordt, vallen Spaanders is dan in één keer het motto. Hans Kok is daar een voorbeeld. Nou, de zaak Atelide, de zaak Dacriva, die is binnenkort dood en begraven, letterlijk en figuurlijk. Ja. En aan de andere kant van die scheidslijn zit dus het kwaad. En het kwaad is alles wat oppositie voert, wat op een bepaalde manier van verzet pleegt tegen de heersende orde. Nou, en die kunnen dus niet hard genoeg kennelijk aangepakt worden. Inderdaad, je ziet dus inderdaad dat de zwaarte van de straffen hand over hand toeneemt. Inderdaad, 8 maanden voor een onvoorwaardelijk voor het gooien van Molotov cocktails naar agenten die waarvan er overigens nog niet eens één geraakt is, waarvan dan wel gezegd wordt dat ze allemaal ten oude nood opzij konden springen. Maar ja, dat is natuurlijk altijd hetzelfde. Maar ze waren erop gekleed, denk ik dan maar. Ze hadden schilden bij ze en bovendien worden ze erop getraind. Dus het is allemaal wat minder vreselijk als het dan op dat moment lijkt. En voor de rest is het enige wat er geraakt is een voertuig, een dood ding. En naar de achterliggende ideeën, de motieven, wordt dan in één keer niet eens meer gekeken. Iedereen staat zich bam blind op dat feit alleen van die brandbom. Niemand gaat nog eens een keertje na waarom dat die mensen op dat dak gaan staan. En waarom daar met brandbommen gegooid is. Ja, dat vind ik dus het fouten van dat strafrecht. Aan zo'n vraag komt het strafrecht niet eens meer toe.
Ja, precies. Elke advocaat, sociaal advocaat dan met name, heeft bepaalde klanten uit een bepaalde actiehoek. Je hebt op een gegeven moment zo, vanwege de buurt alleen al, zijn er vaak een soort onderverdelingen. Soms omdat je op een gegeven moment als advocaat regelmatig bent gevraagd, bijvoorbeeld voor onkruidzaken. Zo heeft iedereen wel op een gegeven moment een bepaalde hoek van cliënten. Verdedig jij de radicale hap, als het dan om die onderverdeling gaat?
Als ze daarom vragen. Ja.
Maar er zit niet zo'n duidelijke scheiding in, want het is ook zo op een gegeven moment, omdat je onder andere dus als opvolger toch meer en meer gezien wordt vaak, omdat je ook in de zaterbuurt dan komt, van Jaap, van vroeger ook op een gegeven moment de advocaat die vroeg naast Kersting, Donk, et cetera. Dat je daarmee dus de radicale hap verdedigt, of zie je dat zelf niet zo?
Ja, ik ben niet zo'n voorstander van om de hele tijd te hebben over de harde kern en zo. Want
dat
is namelijk een voortdurend wisselend bestand van de kraakbeweging of de beweging, laten we het zo maar even noemen.
Radicale hap bedoelen wij in ieder geval altijd met onze vragen ook en harde kern, gewoon de politieke actievoerders. Je hebt toch wel verschil tussen actievoerders en actievoerders, denk ik.
Ja, en de praters en de doeners. Maar
bijvoorbeeld.
Het blijkt dat ik dus als in die termen in ieder geval ook de radicale hap van tijd tot tijd bijsta. Maar ik zeg al, als
daar is geen expliciete keuze in, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat je zegt van daar heb ik een voorkeur voor. Of
laten we zeggen dat het makkelijke, dat het wel prettig werken is met mensen die dus inderdaad niets ontziend, of in ieder geval zichzelf niet ontziend, inderdaad daarin duiken. Die hebben die al ervaring met die kennen de klappen van de zweep. Maar B, is het ook makkelijker om, omdat die mensen inderdaad het risico van de lange voorarresten en dat soort dingen, die nemen ze allemaal voor lief en nemen op de koop toe. En concentreren ze super, echt puur alleen op het inhoudelijke verhaal. Hè? En laten dan even verder buiten beschouwing, alles wat eromheen, de duur van de detentie en de fijn. Hè? Dus dat wordt natuurlijk wel aan gewerkt. Maar inhoudelijk is het van belang. En dat maakt het werken soms wel, dat maakt het in ieder geval inspirerender. Want als je inderdaad verholt van zitting naar zitting om alleen om mensen maar vrij te krijgen.
Ja, precies.
Dat is het befaamde gevecht tegen de bierkaai vaak.
Ja, je maakt inderdaad, dat is ook de reden waarom ik het vraag. Je hebt natuurlijk advocaat, ook een sociale cultuur, die natuurlijk met name de individuele rol van een verdachte en hun cliënt in dat geval van belang vinden en verdedigen en analyseren. Waar het met name gaat bij politieke actievoerders, die inderdaad het collectieve belang hoog stellen en inderdaad hun eigen rol daarin minimaliseren.
Dat vind ik heel belangrijk, ja.
En dat is ook het punt waarom ik het ook zo'n beetje vraag.
Ja.
Bakker Schut. Actueel. Meest uitgesproken politieke advocaat, denk ik wel. In ieder geval zeker in Nederland. Wordt continu tegengewerkt en bedreigd door met name West-Duitsland op dit moment zeker. Zoals nu met het verboden verklaren van zijn proefschrift en het dreigen met arrestatie. Hij verdedigt de RAF in juridisch, maar ook politiek opzicht. Wat vind je actueel dan van het mangelen van BS, Bakker Schut?
Nou, uit den boze. Het is een schande, zou ik willen zeggen, maar nee, dat is... Overigens is het niet zijn proefschrift dat verboden is, maar een aparte bundel.
Nee, maar goed, naar aanleiding van het proefschrift is een boek gemaakt.
Nee, natuurlijk, het proefschrift is natuurlijk ook slecht gevallen in de Bondsrepubliek. Want het geeft een wat al te kritische analyse, in ieder geval in de ogen van West-Duitsland, van de gang van zaken rond de RAF-processen. Ik heb daar bijna geen woorden voor, zou je zeggen. Het kan dus niet. Het kan absoluut niet wat hier gebeurt. Er wordt hier een vrijheid van meningsuiting gebreideld op een zo evidente wijze dat je gewoon de haren in je nekharen gaan ervan overeind staan.
Mm-hmm.
Er is iemand die op een wetenschappelijk documentatieve wijze probeert ook de andere kant te laten zien van wat er gebeurt met mensen die verzet plegen. Nog even los ervan dat het gewelddadig verzet is, maar gewoon mensen die op een bepaalde manier verzet plegen tegen de heersende orde en die vervolgens worden daarvoor afgestraft, letterlijk. Die andere kant mag blijkbaar niet getoond worden. Dan kun je je afvragen wie nou eigenlijk wat te verbergen heeft en wie er nou eigenlijk fout is. Hè? En ik denk dan dat het allemaal onderkomen is dat de conclusie niet moet luiden dat Bakker Schut fout is. Dat is degene, tenminste, die nog iets doet aan, zou je zeggen, aan waarheidsvinding, die ook heel duidelijk die andere kant wil laten zien. Terwijl de Duitse justitie, Duitse overheid, Duitse autoriteiten en de Nederlandse niet heel veel minder hoor. Want er zijn al invallen geweest bijvoorbeeld op verzoek van de Duitse autoriteiten bij de uitgever van het boek hier in Nederland. Die proberen juist die onvolkomenheden die Bakker Schut wil aantonen om die toe te dekken. Om dat maar weer met de mantel de liefde te bedekken. Want je holt het systeem natuurlijk van binnenuit. Hè, als je toestaat voortdurend mensen toestaat kritisch daar kanttekeningen bij te plaatsen bij het foutief functioneren van zo'n systeem. We hebben natuurlijk de mond vol op het moment dat er in Nicaragua gezegd wordt dat La Prensa niet meer mag verschijnen, dan hebben wij hier de mond vol. Want de persvrijheid wordt aan banden gelegd en daar kunnen wij niet aan mee. We zeggen iets, hup, we zetten de ontwikkelingshulp stop. Dat is natuurlijk iets wat er in Nederland natuurlijk niet zo heel... We hebben hier een vorm van zelfcensuur, kennen wij.
Ja.
Er zijn van tijd tot tijd van die voorbeelden die dan in het nieuws komen dat programma's niet worden uitgezonden, om eens wat te noemen, op tv. Ik vind dit bijvoorbeeld weer typisch zo'n voorbeeld waarin dus de Duitse justitie gewoon handlangert voor de Nederlandse justitie handlangert voor de Duitse justitie in een verbeterde strijd tegen alles wat riekt naar RAF. Zonder dat daar kennelijk verder naar gevraagd wordt, doen ze de inval bij de uitgever die dat boek heeft uitgegeven. Ja.
Maar je bent voorzitter van de VSAA.
Mm-hmm.
Weet, Bakker Schut is lid van Sociale Cultuur.
Mm-hmm.
Wat voor stappen gaan jullie nemen?
Nou, ja, het is natuurlijk nog heel erg actueel.
Laat ik zo zeggen, wat voor stappen denk je te moeten nemen? Want dat kan er nog...
Ja,
nog...
Nou ja, de meest logische stappen die er genomen kunnen worden, dat is dat, die heeft hij zelf al genomen. Dat is dat je daar natuurlijk op hoge poten... dat je dat natuurlijk in de publiciteit brengt. Mm-hmm. En B, dat je degene die daar in Nederland verantwoordelijk voor zijn, minister die schrijf je daarover aan. Die roep je ter verantwoording min of meer. Nou, dat heeft hij allemaal zelf al gedaan. Dus in zoverre is er op dit moment voor de VSA geen taak weggelegd.
Nee, maar niet bijvoorbeeld een solidariteitsverklaring met Bakker Schutte, die daarmee aantoont dat je hij niet in zijn eentje staat?
Ik heb het er vanmorgen over gehad, natuurlijk omdat het gisteren in de krant kwam en vandaag in de krant stond. Dat is ook min of meer de bedoeling, maar dat hangt er ook vanaf of hij dat wil. We doen dat niet zonder dat hij dat, wil. Dus daar wordt eerst gevraagd. En natuurlijk, dat is verder buiten iedere discussie.
Goed. Dan een andere vraag, maar die heeft wel met Bakker Schutte te maken. Hij identificeert zich volledig met de RAF-mensen. Juridisch opzicht logisch, maar hij is advocaat. Aan de andere kant is hij ook in politiek opzicht voorstander van hun lijn. Doet ook speeches, gaat door het land door.
Al
heel veel jaren. Ja. En ook naar Duitsland inderdaad weer, toch? Zou jij je volledig identificeren met je cliënt? Want je vroeg je eerder van, laat je leiden door activisten in hun houding? Toen zei je toch min of meer van 90% ja. Een andere vraag is dan, dat gaat er met name nu om Bakker Schutte, maar toch wel weer een soort B-vraag op die eerste. Zou jij je volledig identificeren met je cliënten? Zoals hij bijvoorbeeld doet.
Ja, kijk. Als je zegt van, nou ja goed, Bakker Schutte heeft ook, ik heb een tijdje geleden een interview met Bakker Schutte gelezen, waarin hij zegt van ja, hij is min of meer de terrorist van het woord dan, zou je kunnen zeggen, als je het zo ziet. Hij gaat niet zover dat hij ook zelf bommen legt.
Nee, maar het gaat meer om gewoon of je
ideologisch
gezien. Ik denk dat ik voor een heel groot deel of een heel eind met de ideologie van mijn cliënten mee kan gaan. Ik denk ook dat je dit werk anders niet volhoudt. Ik bedoel, als je kunt dit werk natuurlijk niet... je kunt dit werk wel proberen alleen professioneel te bekijken. Ja. Maar dan betekent dus wel dat je dus morgens om 9 uur begint en s'avonds om 5 uur ophoudt. En dan ga je naar je vrouw en je kinderen. En dan kijk je tv en de volgende morgen om 9 uur dan begint het weer. Maar zo werkt het dus niet als je in politiek tinte zaken bezig bent. Omdat het niet ophoudt om 5 uur. Je bent er, als je er al niet op kantoor of in een vergadering bent, ben je er in je hoofd mee bezig. Het is een proces wat gaande is. Wat ook voortdurend je eigen ideeën bijstelt. Wat nieuwe ideeën vormt. Enfin, dat is iets wat in je hoofd voortdurend meespeelt. En nee, tuurlijk, ik denk dat ik... als ik niet voor een heel eind met die ideologie van actievoerders me zou kunnen identificeren, dat ik dan dit werk gewoon niet zou kunnen volhouden op deze manier. Dan zou er overblijven iets wat heel, zou alleen de professionele benadering overblijven. En daar ben ik
gewoon advocaat kunnen zijn.
Precies, en dan zou je, daar zouden die klanten in ieder geval niet bij gebaat zijn. Dan zou ik denk ik beter kunnen afhaken. Ja.
Ja. Goed, Bakker Schutte stelt zich offensief op, zoals we al zeiden. Zou je daarin meegaan met alle risico's van dien? Dus hij verdedigt het alleen, maar hij zoekt echt duidelijke confrontatie op in de media, op allerlei fronten en manieren waar hij een mogelijkheid ziet om zijn ideeën, en dan in feite dus de cliënten de ideeën te spuien, die grijpt hij aan.
En hij zoekt in die zin de confrontatie op door dus
zijn nek uit te steken.
Inderdaad, ja, maar dus ook inderdaad naar Duitsland te gaan, wetende dat er bepaalde risico's aan verbonden zijn.
Ja, nou ja. Of die naar Duitsland gaat omdat in weet dat het, maar hij is lager en
ondanks
hij
gaat, dat. Ondanks dat.
Ja, dat is natuurlijk. Ik vind dat op zichzelf heel gevleid dat ik nou. Of dat die vergelijking nou tussen Bakker Schutte en mij gemaakt wordt hier. Maar. Ik vind dat heel moeilijk om te beantwoorden. Ik vind het heel moeilijk een antwoord te geven op de vraag of ik gesteld voor de situatie. Of gesteld voor het probleem waar Bakker. Zou ik naar Duitsland gaan in zo'n situatie? Want dat is misschien dat is een heel concrete vraag.
Ja, ook nou niet één. Nee, niet zozeer. Meer gewoon van, er is een bepaalde situatie, onrechtssituatie, politieke onrechtssituatie, of zelfs meer dan dat. Hij krijgt de kans om op allerlei manieren in de media datgene te zeggen wat hij denkt dat nodig is. En dan met name toch de vrij radicale, soms zelfs revolutionaire taal uit te slaan. Ten gunste van zijn cliënten. Ja. Ten koste vaak van zijn eigen nek, zoals ook al eerder gezegd is over andere advocaten. Zou je dat soort manier van werken ja, willen volgen. In de zin van, jij krijgt morgen de kans om een interview te doen. Ja. Denk je dan toch aan je eigen hachje of aan alleen het secret belang van je cliënt? Of denk je van, ik heb hier een platform en ik zeg wat ik wil? Daar gaat het in feite om. Hè? Ja. Of je inderdaad gewoon ongeremd, los van de consequenties die dat kan inhouden voor je functie, dat je alles zegt wat je wil.
Nou, ik heb me over de consequenties voor mijn functie eigenlijk nog nooit zoveel zorgen gemaakt, moet ik zeggen. Dat, en een carrièreplanning heb ik ook nooit gedacht. Dus zo gezien denk ik inderdaad dat ik zou zeggen wat ik wil. En ja, dus in zoverre zou ik me ook offensief opstellen. Ja. Het hangt een beetje van het forum af wat je precies gaat zeggen natuurlijk. En ook van de vragen die gesteld worden. Maar in principe zou ik daar inderdaad op antwoorden wat ik wil. En dan spelen inderdaad overwegingen van carrière en dat soort dingen nauwelijks een rol. Helemaal geen rol.
Zoals BS zich opstelt, dat is goed. Als verlengstuk van zijn cliënten, heel duidelijk. Is dat niet een voorbeeld dan voor elke advocaat?
Sociale advocaat, yeah. Politieke advocaat.
Ik denk dat...
Zo zou het moeten zijn, om het maar
eens op de tekst te stellen. De meeste zaken die je doet, die lenen zich absoluut niet voor zo'n opstelling. Want dat zijn natuurlijk... dat is toch van 13 in het dozijn, zullen we maar zeggen. Maar als het om dit soort zaken van dit karakter gaat, denk ik dat de opstelling van Bakker Schut ons allemaal tot voorbeeld zou moeten strekken. Het blijkt ook wel dat je alleen op die manier... kijk, als het aan de autoriteiten ligt, dan worden dit soort zaken zo snel mogelijk weg. Alles achter slot en grendel. Hè, die mensen worden achter dikke muren gezet en daar hoort of ziet niemand meer wat van. Ja. Dat wordt doodgemaakt of doodgezwegen. Ja. Eerst doodgezwegen en daarna doodgemaakt, zo gaat dat. Dus dan ben je als advocaat de boodschapper. Feiten. De enige die dus inderdaad nog kan proberen die situatie open te breken. Ja. Die muren die breken niet weg, maar je kunt de wel nog iets doen aan het propageren van denkbeelden, ideeën van de mensen om wie het uiteindelijk gaat. Nou, en dan is het je taak inderdaad om dat te doen, om te zorgen dat je enig tegenwicht biedt aan die propagandamachine die op dat moment de autoriteiten worden. Ver worden tot een propagandamachine. Hè, van... goed, wat ik al zei, die scheidslijn tussen goed en kwaad. Zij zijn goed en alles wat er tegen is, is kwaad. En dat moet verpletterd worden. Ja. Nou, en dat als advocaat heb je dan de taak om te zorgen dat niet een totale verplettering is, maar dat er van die cruiselementen nog iets aan bruikbaars overblijft, zeg maar. En dat die ideeën in ieder geval worden uitgedragen, omdat mensen gewoon het recht hebben om hun motieven kenbaar te maken. En dan kun je het gaan hebben en discussiëren en praten over... Of je het nou per se eens moet zijn met de manier waarop mensen proberen bepaalde denkbeelden te realiseren. Die motieven hebben mensen het recht om daarover het debat, zeg maar, aan te gaan. Om dat kenbaar te maken, duidelijk te maken. En dus ook om die ideeën te publiceren. Mm-hmm. Dan zijn we weer terug op het publicatieverbod. Ja. Dus ik denk dat je als advocaat dan inderdaad je niet kunt veroorloven om maar te zeggen van ja, ik hoef alleen maar te kijken. Zorgen dat ze zo licht mogelijke straf krijgen, want dat is natuurlijk... Ja, dan kun je net zo goed je verdediging staken, want je weet van tevoren dat de kaarten geschud zijn. Ja. Die RF-mensen, dat geldt voor gewetensbezwaar, voor totaalweigeraars in Nederland ook. Dat staat gewoon vast, die krijgen levenslang en na verloop van tijd worden ze opgeknoopt. Ik bedoel, daar hoeven we niet lang over. Hè? Dus zo'n verweer hoef je niet te voeren. Dus wat blijft er dan over? Dat je dus min of meer de stem, de mond wordt via welke die mensen nog met de buitenwereld spreken. Ik denk dat Bakker Schut dat heel goed gedaan heeft altijd.
Goed, een heel ander soort vraag. Corrigeer maar als ik het verkeerd heb. Ik kan me herinneren dat jij tegen de excommunicatie, moet ik maar eens even zo te zeggen, was van verraders. En dan hebben we het met name over de zaak Ookheggemstraat. Pas toen Mart en anderen veroordeeld werden tot hoge straffen, was je geschokt. Vraag dan emotie boven principe. Ik kan me herinneren dat jij buiten stond. Dat toen een hoop mensen voor die tijd al niet geschokt, maar gewoon verontwaardigd waren vanwege het feit wat daar gebeurd was. Andere mensen geloofden het allemaal nog niet zo sterk. Op het moment dat men veroordeeld werd tot vrij hoge straf, inderdaad, dus die 8 maanden werd geëist en 5 maanden, ging een soort schokgolf door de mensen die buiten stonden te wachten en mensen die binnen de zaal waren van, Jezus, wat is dit erg. Ja. En ik kan me herinneren dat Joop Zeeg ertussen stond en dat ook Jezus wat erg vond. Ja. Maar... dus meer emotioneel betrokken was bij het gebeuren dan principieel zei van dit of dat kan niet. Is dat nu anders geworden of heb ik het zelfs mis of hoe ligt dat?
Nou,
want de vraag is automatisch dan natuurlijk, er komt direct een ander voorbeeld, het gaat dan over verraad toch. Mm. Wat vind je van dit soort situaties?
Ik heb toen niet en nu niet heb ik gezegd dat verraad iets is wat kan. Verraad in mijn ogen kan niet, op geen enkele manier. Dat kon niet in de Tweede Wereldoorlog, dat is misschien niet een passend voorbeeld, maar dat kan nu nog steeds niet. Je verlinkt je eigen makkers niet, onder wat voor omstandigheden ook. Waar ik op het moment dat de Orkegemstraat speelde moeite mee had, was de manier waarop die betreffende, ik weet niet hoe die heet die jongen, waarop die jongen toen is benaderd en waarop eigenlijk hij is ondervraagd, heb ik gehoord, door een aantal mensen en vervolgens de stad uitgejaagd. Daar had ik moeite mee, ja, op dat moment. Ik heb het geen probleem mee dat mensen uitgesloten worden in de toekomst van acties als ze eenmaal blijken daar nou eenmaal tegen de spanningen die daarmee gepaard gaan niet bestand te zijn. Ik heb ook geen goed woord over voor mensen die dan desondanks doorgaan en dan hun maatjes erbij lappen. Daar heb ik geen goed woord voor over. Maar ik had moeite met de manier waarop er toen waarop toen door een aantal mensen op gereageerd is en dat die toen toch keihard zijn aangepakt en vervolgens ook nog de stad uitgejaagd zijn. Ik vond ook een vriend van hem is, meen ik, de stad uitgejaagd. Maar goed, ik moet me maar corrigeren als dat niet zo is.
Nou,
dat zijn dus verhalen die ik erover gehoord heb.
Ja, toen Timo en Michel en een paar. Maar toen twee
ja, Michel was een vriend van hem. Ja. Die woont gewoon nog in Amsterdam hoor, ja, Michel. Ja.
Maar die is misschien daar ook.
Timo is weggegaan.
Ja. Ja. Maar in ieder geval los ervan, dat vond je in ieder geval toen niet oké, maar je zegt dus in feite al tweeledig van je hebt er moeite mee hoe dat toen gegaan is. Aan de andere kant zeg je van verraad kan niet. Vraag is dan toch logischerwijs, denk ik. Je zegt al uitsluiting van een figuur. Nou is dat soms moeilijk, want zoals je weet, kraakbeweging is niet zoals vroeger zo eensluidend als het nu dan is. Het is nu toch vrij verdeeld en versnipperd. En het zijn allemaal groepjes van mensen die soms, en dan echt heel soms zelfs, op bepaalde gebieden met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Vaker met elkaar tegenwerken. Dat is nou helemaal een gegeven, zou ik haast zeggen, langzamerhand. Met andere woorden, bij een bepaalde groep mensen kan het best zo zijn dat men zegt van zo'n persoon moet uitgesloten worden van verdere deelname aan acties, et cetera. Het kan dus voorkomen, dat is in dit geval ook voorgekomen, dat een aantal mensen zeggen, met name vrienden rondom zo'n persoon, zeggen van ja, maar hij stond onder druk en dat is een vergissing en dat moeten we niet zo erg vinden en zo erg zien. En bedekken met de mantel der liefde, foutje, moet kunnen. Dat is denk ik een van de redenen geweest waarom die zaak zo extremer opgespeeld is dan het eigenlijk normaal gesproken had hoeven te gebeuren.
Nou ja, dat geef je al mee aan dat het dus ook dat daar dus in bredere kringen dus ook niet automatisch instemmend op gereageerd is.
Nee, ik bedoel dat met name vanwege feit dat de zaak gewoon sowieso verdeeld ligt, dus dan zal ook niet zo snel meer een gemeenschappelijk standpunt ingenomen worden. Vroeger had men dat eerder gedaan dan nu bijvoorbeeld.
Ja, maar luister, het is hier natuurlijk ook wel op het scherp gesneden. Heeft dat consequenties gehad, zeg
ja,
maar? Ik bedoel,
ja,
zo duidelijk.
Reden geweest,
precies.
Want,
er is nooit een zo duidelijk verband geweest tussen het feit dat iemand zijn mond voorbij gepraat heeft. Ja, bedoel, het is in jouw geval ooit nog eens een keer geweest. Maar er is nooit een zo duidelijk geval geweest waar het in iemand in feite inderdaad 8 maanden gekost heeft. Want inderdaad,
meestal
zeker in het geval van Mart is het zo dat de verklaring van Timo voor de rechtbank doorslaggevend is geweest. In alle andere gevallen is dat nog, kun je dat nog betwijfelen, maar hij schoof Mart in ieder geval een uitspraak in de mond waardoor de rechtbank uiteindelijk heeft besloten van ja, hij is dan toch degene
die,
8 maanden, hartstikke idee, onvoorwaardelijk. En dat maakt natuurlijk dat de gemoederen natuurlijk hoog oplaaien, dat begrijp ik wel. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik er persoonlijk op dat moment moeite mee had. En ook Jezus Christus, moet dat nou zo?
Ja. Nee, goed, nee, de vraag is in feite is dan ook daarmee al, want je hebt het al duidelijk gemaakt dat je er moeite mee had. Dat is op zich ook al niet zo'n punt. Wat er mee om gaat dan, is praktisch gezien moet altijd iets uitvolgen, heb ik al het idee. A gebeurt, B volgt en C is de conclusie en er wordt naar gehandeld. Met andere woorden, wat dan? Ja. Dus je zegt uitsluiting, hoe zie je dat dan? Er moet dus blijkbaar een sanctie dus wel op staan, vind je.
Ja, in zoverre een sanctie, een hele praktische sanctie, dat is dat iemand niet te vertrouwen is.
Een sanctie, uitsluiting.
Ja, jullie noemden dat een excommunicatie.
Ja, maar dat is een heel oud woord.
Nou ja, de uitsluiting inderdaad van deelname aan acties, omdat hij niet te vertrouwen is. Mm-hmm. En dan kan het nog een aardige jongen of meisje zijn, maar ja, ik bedoel, als iemand niet bestand blijkt te zijn tegen de psychische druk die een eventuele arrestatie met zich meebrengt, en het feit dat je dadelijk misschien wel in elkaar gerost wordt door een aantal rechercheurs, ja, dan denk ik dat je zelf zo verstandig ook zou moeten zijn om er niet aan te beginnen. Want dat je daarmee andere mensen een hoop narigheid kunt bezorgen, dat is een verantwoordelijkheid die je niet mag nemen. Ja. En bedoel, als je dan zelf niet zo verstandig bent, zullen anderen dan maar moeten besluiten om dat je dan gewoon niet laten meedoen. Zo simpel ligt dat. Ja. Dus uitsluiting, ja, hoe ik dat zie, ja, dat is natuurlijk, ik weet niet hoe dat praktisch te realiseren is, maar dat zou er kort gezegd op neerkomen dat naar iemand toe denk ik een soort informatiestop wordt ingesteld en dat die ook er gewoon uit ligt. Mm-hmm. Daar komt het op neer. En wat niet hoeft te betekenen dat hij gewoon natuurlijk met zijn vrienden kan blijven omgaan als dingen maar gewoon dan niet uitlekken.
Ja.
Ja, hoe moeilijk dat soms ook is.
Mm-hmm. Een tweede voorbeeld, dat is het meest actuele, alhoewel daar toch eigenlijk vreemd genoeg weinig over gepraat wordt, dat zal misschien toen nog zeker gaan gebeuren, denken wij. In Nijmegen zijn de mensen gepakt naar aanleiding van artikel 140, dat is met name breed uitgemeten, maar het feit dat alle arrestanten die daar gemaakt zijn in het kader van het artikel 140 verklaringen hebben afgelegd, niet alleen over zichzelf, maar ook over anderen, verraad hebben gepleegd, dat door één van de arrestanten ook inmiddels toegegeven is in een publicatie, de anderen hebben daar verder nooit veel over gezegd. Politie weet door deze verklaring dus alles, kunnen we constateren. Er is echt heel veel verklaard. Er zijn echt verhoren geweest van 6 tot 8 uur. En nou, vind ik zeer lang. Ja. Zeker als je weet dat over het algemeen gesproken de verhoren al langer 2 minuten duren. En dan nog 13 minuten voor het uittikken van de verklaring dat je niks te verklaren hebt. En dan is het verhoor voorbij, hè? Min of meer. Ja. Maar goed, daar heeft het dus veel langer geduurd. Politie weet alles. Maar daar tegenover staat, de medeactivisten weten van niets. Terwijl zij toch lering zouden moeten kunnen trekken uit de gemaakte fouten. En ook moeten weten natuurlijk hoe ze zich op moeten stellen naar aanleiding van het verraad gebleven. Er waren 5 informanten. Dat zouden dus agenten kunnen geweest zijn die vergaderingen hebben bijgewoond, et cetera. En daarnaast dus de verklaringen van dus de arrestanten zelf. Nogmaals, wat vind je van verraad in dit voorbeeld dan met name? Want mijn tweede vraag is, Jan Donk, degene die ervoor is geweest, heeft gezegd dat hij geen verraders zal verdedigen. Nou is het saillant aan het hele verhaal. Dat hij nou juist een van de advocaten is op dit moment die de verdediging overneemt van die mensen.
Ja.
Daaraan gekoppeld dus, wat vind je van verraad?
Ja, ja, ja.
Van zo'n situatie. Moeilijk, hè?
Het maakt het extra moeilijk omdat ik die zaak in Nijmegen nauwelijks gevolgd heb. Ik ben daar niet echt bij betrokken geweest. En het enige wat ik daar helemaal uit het begin wel over gehoord heb, is dat dat advocatencollectief wat daar aanvankelijk in Nijmegen mee bezig is geweest, dat toch een beetje heeft laten sloffen. En dat is natuurlijk ook omdat niet echt. Ik heb zelf het idee dat dat ook een beetje het gemis aan ervaring is, hoor, met dit soort dingen. Ja. Ja, bedoel, het is natuurlijk ook nog wat onverwachte zet vanuit de hoek van justitie. Maar goed, ook daar moet je maar op ingespeeld raken uiteindelijk. Ik heb toen gehoord dat Ties Brakke is toen eigenlijk heeft een initiatief genomen vanuit Amsterdam om daar toch maar iets wat op poten te gaan zetten. Maar ik kan me voorstellen dat het kwaad toen eigenlijk al geschied was, dat het toen al iedereen al lullen was gegaan. Ja, achteraf is het natuurlijk super jammer, omdat artikel 140...
Dat is een uitgelezen zaak om iets mee te doen, inderdaad,
is, het is maar zeer de vraag of ze daar überhaupt iets mee kunnen. Maar ja, uiteindelijk kun je zeggen, gaat de politie natuurlijk ook helemaal niet zozeer om een vervolging van dit handjevol mensen. Als er inderdaad waardevolle informatie kan worden gekregen, doordat die mensen een tijdje vasthouden. Nou, dat is mooi meegenomen, denk ik. Dat is netto winst. En als dat zo is, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het echt niet gevolgd, ik weet ook niet wat er precies allemaal verklaard is. Dan is dat inderdaad heel treurig. En dan geldt eigenlijk precies hetzelfde wat ik daar net over zei. Dat soort dingen doe je dus niet.
Mm-hmm.
Dat is de verantwoordelijkheid, denk ik, die je op je laat als je inlaat met acties. Hè, op welke manier dan ook. Dan belast je daar verder niemand mee. Behalve jezelf als je daar zin in hebt. Dat moet je dan ook nog maar zelf weten.
Ja. Nou, dat is in feite de consequentie namelijk. Daar gaat mij eigenlijk om, voor ons om. Is... je hebt een manier van actie voeren dat je een vergunning aanvraagt en met een spandoek de straat op gaat. Dat is op zich een heel legitieme manier van actie voeren. Zelfs zo legitiem dat je dus de vergunning voor kan krijgen. Daarnaast heb je ook actievoerders die naast eventueel op zo'n manier van demonstreren zeggen van wij overtreden de wet. Ja. Dat houdt dan automatisch in. Als men dat zegt, dat men de consequentie moet nemen, dat men gearresteerd kan worden en veroordeeld kan worden voor datgene wat men gedaan heeft. Dus de wet overtreden voor een bepaald delict. In feite hebben wij dan langzamerhand zo'n soort houding van of je doet dat en je neemt alle consequenties, En je moet dan ook de consequenties kunnen overzien wat je eventueel aanricht en daarmee op de blaren moet gaan zitten. Of je doet het niet. Het idee ontstaat langzaam maar zeker, de laatste tijd steeds meer dan vroeger. Het heeft ook zeker te maken met het feit dat de beweging min of meer steeds meer politiek gezien op zijn reet ligt. Ja. Tuurlijk ook, maar los daarvan is ook de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. Die blijkbaar steeds minder groot wordt geacht, die verantwoordelijkheid. Hè? Van zo van, we gaan op een actie, die vinden we goed, dus doen we daar aan mee. En we zien daarna wel wat de consequenties, ja. Want daar hebben we altijd nog advocatuur voor.
Dat is natuurlijk, dat is, ja precies. Ja.
Je hoopt dat maandag.
Dat is, dat is een fout inderdaad van de beweging, laat het zo maar even het gemak even noemen, dat er veel te weinig nog wordt doorgepraat van tevoren. Ik bedoel, ik heb van tijd tijd maken van die vergaderingen zelf mee en dan is het inderdaad naar mijn smaak ook zo dat er te veel hapsnap, maar wordt, nauwelijks wordt iets voorbereid, er wordt niet dingen doorgesproken. En dan mag je niet verwachten dat de advocatuur achteraf de brokken ruimt. Want
precies,
die komen op een moment, dan komen ze met hun keurige koffertjes komen wij binnen verstoven. Dat het al te laat is dat je al in elkaar geslagen bent en dat je al met drie uitslagen voertanden een verklaring hebt opgelispeld, nietwaar? Nou, dus dat is niet het moment waarop je dat moet voorbereiden. Dat doe je dus voordat de actie begint. En dan is het ook het moment voor mensen om te zeggen van nou, ik weet niet of ik dat, of hè, de risico's kun je dan beter inschatten als je weet waar je aan begint. Ja. En dan kun je nog afhaken. Veel mensen komen er pas achter waar ze aan begonnen zijn op het moment dat het te laat is. Als ze al gearresteerd zijn. En, nou. Dus dat is iets wat actievoerders zelf maar, wat ze zelf maar moeten regelen. Wat ze beter moeten regelen ook in de toekomst, denk ik. En waar ze ook in een eerder stadium bijvoorbeeld advocaten bij moeten betrekken. Als het gaat om wat er kan gebeuren als de actie mislukt. Of als die wel lukt, maar er worden gewoon mensen gepakt. Nou. Dan ben ik even kwijt wat ik hier nog over wil.
Nou ja, in ieder geval, je wil aantonen dat in ieder geval, net zoals het eerste voorbeeld, niet kan. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Vooraf moet je bedenken wat je doet.
Ik wil even die link leggen met Jan Donk. Ik bedoel, dat moet uiteindelijk maar Jan Donk zelf gevraagd worden, hoe die dat dan verantwoordt ten opzichte van...
Ja, dat is een nieuw feit namelijk. Want hij twee weken geleden een interview... dat doe ik niet. En nu horen we de afgelopen week van dat een aantal advocaten richting Nijmegen zijn gegaan. Ja. Onder andere Jan Donk. En ik denk van, hey.
Ja. Nou ja, goed. Als hij kan worden betrapt op een inconsequentie, maar...
Nou, dat gaat niet zozeer. Maar het gaat meer om van inconsequentie in het algemeen van actievoerders. Hmm. En logischerwijs, omdat wat zeg je al zelf, van advocaten zijn vaak het verlengstuk van de actievoerder. Dan worden dus ook de advocaat zelf. Hmm. Heeft een bepaalde verantwoordelijkheid, heeft een bepaalde principe. Als het principe inderdaad dan zo is dat er geen verraders worden verdedigd, of in ieder geval dat afkeurenswaardig is, dan is de logische consequentie dat je daar niet aan meewerkt.
Ja, misschien, ik weet er te weinig van, maar het motto zou kunnen zijn waarom dus Jan Donk en andere advocaten uit Amsterdam, die dan in principe geen verraders of wat dan ook verdedigen, dat die in dit geval zeggen, redden wat te redden valt, dat een beetje het motto is. Ja. Van, dat de zaak misschien al danig verknald is, maar dat er wellicht nog wat te redden valt. Voor, en dat met dan toch maar gebeuren moet. Ja.
Goed puinruimen.
Min of meer, ja. Nou, die guzelementen.
Ja.